verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 47 en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, het derde vers. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en daarna zingen wij op Psalm 17 het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden. Psalm 17 het vierde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen, gemeente, de Heilige Schrift in de eerste plaats uit het boek der Psalmen, Psalm 110, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem u dus uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 110. En daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 31. Dus Johannes 14, Johannes 14, vers 15 tot en met 31. We lezen dus eerst Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. We lezen nu verder uit Johannes 14, vers 15 tot en met 31. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en deze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hen openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die gij mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt ge u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven mocht. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover, laat ons samen bidden. Volzalig en eeuwige God, geef ons een indruk. Hoe hoog, hoe groot, hoe uitgestrekt uw handen zijn, en hoe nietig en onbetekenend wij zijn, dat gij ons verwaardigt om in uw huis te komen, in de plaats waar de gemeente vergadert, opdat wij, Heere, verstaan zouden wat het zeggen wil om het huis binnen te gaan waar gij wilt wonen, niet binnen muren, maar op de lofzangen van Israël. En dat op de wiekslag van de gebeden, van de smekingen, van de kermingen, van de dankzeggingen en van de lofbetuigingen wilt wonen op een wondere, ondoordringbare wijze, dat gij uw belofte vervult, ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heb dank, Heere, dat gij in de macht van deze tijd, de ontbinding van ons volksleven en in zoveel allerlei opzicht van de kerk en van de gemeente, dat woord niet bij ons hebt weggenomen, maar dat gij dat woord nog laat liggen op de kansel, in de huizen, op onze nachtkastjes. En Heere, neem bovenal uw Heilige Geest niet van ons. Daar is de gemeente van morgen bij bepaald. Omdat die Heilige Geest dat woord Gods opent en ons doet buigen en bukken voor u en onder u. Neem uw woord en uw geest en de bediening daarvan niet van ons weg. We hebben het er zo naar gemaakt. Want wanneer wij voor u onze zonden te binnen brengen en te binnen krijgen, dan moeten wij, Heere, voor uw aangezicht neervallen. Zeggen dat gij naar recht ons als gemeente en personen zoudt kunnen wegvagen voor uw aangezicht. En als een wonder nog staat dat gij u nog neerbuigt en verder wilt gaan, opdat gij zoudt geven bekering en vergeving der zonden bij de aanvang, maar ook in de groei van het geestelijk leven. We komen u, Heere, bidden dat gij hier Jezus Christus verheven aan de rechterhand van de Vader, dat milde zegenende hart van de Vader aan ons wilt laten zien, zoals de psalmist zingt, goedertieren Vader, milde zegen Aarder, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open. Dan hebben wij erbij gezet, weer steeds alle smart, maar dat staat niet in uw woord. Want de smarten zijn er in onze zoek. Mogen wel bidden heilig alle smart. Die smart is er ook onder ons. Die smart is er in sommige gezinnen in het bijzonder, waar gij zij binnengetreden en ogen hebt dichtgedrukt, soms van ouderen, maar ook van jonge mensen. Ach, wij dragen de familie Steenstra en allen die daarbij betrokken zijn in het bijzonder aan u op. Nu zij hun geliefde vrouw en moeder en dochter en zuster dinsdag gaan begraven. Wij vragen, Heere, om die alles overdragende kracht waarmee Gij mensen kunt dragen in de moeite, in het vlijmend leed en verdriet. Maar bovenal, Heere, dat Gij de harde grond van ons hart wilt openscheuren, zodat het zaad van het evangelie vruchten draagt. En zoals zij zo vaak gezegd heeft, dat het ook voor anderen nog tot een zegen mocht zijn. Laat die wens van haar vervuld worden aan haar man en kinderen, aan haar moeder, aan de familieleden, aan allen die daarbij betrokken zijn. Het dragen alle verborgen en openbaar leed aan u op. Gij weet, Heere, hoeveel dat soms zijn kan. We hebben op niets anders te rekenen, want we hebben deze wereld gemaakt tot een oor des doods. En het allergrootste wonder is dat Gij daar middenin zijt gekomen. De gedeuktheid en in de zwakheid, in de gelijkheid van ons zondig vlees. En dat Gij daar een barmhartig hoge priester kunt zijn, die weet wat voor zondaren bij God te doen is. Heere, wij dragen al de noden van de zieken, van jongere mensen en van oudere mensen aan u op, die in de ziekenhuizen of thuis of ergens anders worden verpleegd en verzorgd. Ach, wil Gij, Heere, nog uw grote goedheid en genade daarin groot maken, en dat gaan ons denkt, en dat Gij de bewijzen daarvan ook in ons midden stelt, de gezinnen, waar de ouders geroepen zijn hun kinderen voor te gaan, en waar het zo'n moeilijke taak is, Heere, en zo moeizaam als wij er zelf met ons hart niet bij zijn, dan wil het helemaal niet. Maar wanneer Gij erbij zijn en ons in de laagte brengt en ons door uw goedheid overwint, dan willen we nog wat uitstralen, ontferming over allen die betrokken zijn bij het onderwijs, de kinderen op de zondagsscholen en de jeugdverbanden, de catechisaties die het jaar door gehouden zijn, maar niet in het minst in de gezinnen zelf. Breid uw handen over allen uit die uw dienst dagelijks in de scholen bestaat. Geef ze de liefde, de ootmoed, de zelfverloochening, de eerbied voor uw woord, het getuigenis van uw heilige geest. Heere, zo mogen wij al de noden van uw kerk over heel de aarde aan u aanbevelen. En van u bidden dat gij uit grondeloze barmhartigheid ook daar een zegen geeft, gemeenschap stichtend met kerken aan de andere kant van de wereld. En al haar noden in alle gevaren van binnenuit en van buitenaf, wil Gij, Heere, allen die zijn uitgegaan bijzonder vervullen met uw heilige geest. En verhoor onze smeking en neem onze dankzegging aan in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. En daarvan de vragen 50 en 51. Zondag 19 van de Heidelberger Catechismus, de vragen 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert? Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat Hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard, tot zover. We gaan dan eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 89, de versen 3, 7 en 8. U mag nu een gave geven voor de kerkvoogdij die we zeer graag in uw belangstelling aanbevelen. En in de deur straks mocht u een gave geven voor het orgel in de Morgensterkerk, waarvan ge elke week mocht genieten. God zegen u met uw gaven. Wij zingen Psalm 89, vers 3, 7 en 8.
Thank you.
de vorige maal gemeente zijn we in de catechismusprediking stilgezet bij de hemelvaart van Christus, in het bijzonder bij het nut van de hemelvaart, nadat wij eerst besproken hadden het wonder van de vereniging van Jezus Godheid en mensheid, dat hij naar zijn majesteit, genade, Godheid en geest nimmer meer van ons wekt, maar naar zijn mensheid, we kunnen het haast niet formuleren, bij de Vader is. En toen hebben wij gezien dat zijn aanwezigheid daar drieënlei nut had. Kostelijke stof, waarin ons de heerlijkheid van het werk van Christus bezig hield. En daar gaan we vanavond mee door met dit nieuwe facet, dat een nieuw artikel van de geloofsbelijdenis wordt bezien, namelijk zittend ter rechterhand Gods. U hoort het elke zondagavond belijden. En ik hoop ook uit uw hart, gezeten aan de rechterhand des Vaders. En u wordt hier gevraagd, waarom wordt daarbij gezegd, zittende ter rechterhand Gods? Nou, dat is wel nodig, gemeente, want er zijn wel een paar mensen meer ten hemel opgenomen. We denken maar aan Elia, die met vurige wagenen en paarden werd opgenomen, terwijl Elisa moest achterblijven. Maar van Elisa, als ook van Henoch, die met God wandelde en door God werd weggenomen, van Elia en van Henoch gold niet dat zij zittende waren of zittende zijn aan de rechterhand van God. Dat is alleen aan hem voorbehouden. Marcus zegt ervan kort maar krachtig, de Heer is opgenomen in de hemel en is gezet aan de rechterhand van God. Dat is een manier van spreken, gemeente, om ons duidelijk te maken dat hij daar de ereplaats heeft gekregen. Wanneer we iemand rechts van ons laten zitten of staan, of hem rechts van ons laten wandelen, willen wij hem of haar eren als de meerdere, als degene die wij eerbied verschuldigd zijn. Links is in de Bijbel de kant van het ongeluk. En rechts is in de Bijbel de kant van het geluk. Benjamin, zoon van mijn rechterhand, zegt Jacob. Zijn moeder had hem genoemd Ben-Oni, zoon van mijn smart. Maar nee, zegt Jacob, het is geen ongelukskind, het is een gelukskind, zoon van mijn rechterhand. Maar nu, wanneer Salomo bezoek krijgt van zijn moeder Bathseba, dan buigt hij zich voor haar neer en laat een stoel aanrukken naast zijn troon aan zijn rechterhand. Daarmee wil hij haar eren als de koningin moeder. En hij staat voor zijn moeder op. Maar nu, zo heeft God de Vader, zijn zoon, verhoogd tot in zijn troon aan zijn rechterhand. Dat is de kant van het geluk, dat is de kant van de eer, dat is ook de kant van de macht en de majesteit. Vandaar dat de Heer Jezus tot Caiaphas en de zijnen zei, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand des Vaders, aan de rechterhand van God. En daarmee was vervuld de Daniëls profetie die in het Jodendom zo'n grote rol speelde, dat de oude van dagen, God, dat de oude van dagen tot zich zou nemen iemand die hij zetten zou aan zijn rechterhand en aan wie hij alle macht zou delegeren. Vandaar dat de apostel in de Hebreeënbrief schrijft, tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Nooit gebeurd. Gemeente, wat een eer en wat een aanbidding is Christus verschuldigd. Dat is hij hoog verheven naast de Vader, nadat hij de bittere weg van het lijden, de dood en het graf is heen gegaan. Dat wil zeggen, hij deelt in de eer, in de macht, in de vreugde, de majesteit van de Vader. Er wordt hier gezegd dat hij ziek. En wij hebben vaak geen tijd meer om te zitten. Maar als u die oude afbeeldingen van de farao's uit Egypte eens bekijkt, dan zaten deze mensen, om het nou maar eens zo te zeggen, zo prinsheerlijk te zitten. Ze hadden er de tijd voor en ze keken je aan met een gezicht van wie doet me wat? En wie ligt mij van mijn troon? Ik ken dat nauwelijks. Haar majesteit zit eenmaal per jaar op haar troon in de Staten-Generaal. En hoe sierlijk en bevallig ook, ze voelt zich daar toch niet zo thuis. Maar zitten is dus een uitdrukking van ongestoorde macht. Niemand ligt mij meer uit deze troon. Farao's mochten dat denken, dat is tenslotte toch een keer gebeurd. Maar de Heer Christus ziet, dat wil zeggen, hij is klaar tot op zekere hoogte met zijn werk. De priesters in het Oude Testament stonden. Natuurlijk zaten die mensen ook wel eens op zijn tijd, maar hun dienstwerk verrichten zij staande. Waarom? Omdat ze nooit klaar kwamen met de offers der verzoening, der dankzegging aan te dragen. Omdat het bloed van stieren en bokken niet bij machten was om de zonde, schuld en al zijn facetten weg te doen. Maar Christus heeft met één offerande in eeuwigheid geheiligd die door hem toegaan. Ziet u hem zitten in de troon van de Vader? Eén kant. Tegelijkertijd zegt de Bijbel dat hij er staat. Lam staat aan de rechterhand van de Vader als geslacht. De andere zijde. Eerste is de heerlijke rust van de overwinning, die hem nooit meer ontfutseld wordt. Tweede beeld wijst op zijn doorgaande werkzaamheid. Hij staat daar. Dat wil zeggen, hij is bezig zijn werk voor God en de mensen te laten gelden. Gemeente, dat is een wondere zaak. Ik kan mij voorstellen dat hier kinderen of jonge mensen zijn die denken, ja, maar de Heer Jezus was vroeger op de aarde en nu is hij zo vreselijk ver weg. Maar dat is toch niet zo. Want waar twee of drie, dat zijn er niet zoveel, waar twee of drie in zijn naam, niet in hun eigen naam, maar in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden van hen. Dus die kinderen en die jonge mensen moeten er goed aan denken dat al de woorden van Jezus doorlopen tot op dit ogenblik. Bijvoorbeeld, laat de kinderen tot mij komen. Bijvoorbeeld dat wij toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij zien Jezus, zegt apostel Petrus, met eer en heerlijkheid gekroond. Niet meer zoals Stefanus en Paulus hem zagen, hoewel God machtig is om een diepe inblik te geven op het Lam Gods aan de rechterhand. Maar hoewel hem niet ziende, en toch ook weer welziende met ogen des geloofs, verheugen bij ons, zegt Petrus, met een heerlijke, onuitsprekelijke vreugde. Dat wil dus zeggen, gemeente, hij is ver en nabij. En we hebben geen behoefte aan tussenpersonen, want hoe verder de Heer Jezus de hemel wordt ingetrokken, en hoe minder aandacht er geschonken wordt aan zijn vleeswording, des te meer komen de tussenpersonen opdragen. Bijvoorbeeld Maria. U denkt ongetwijfeld aan de Rooms-Katholieke Kerk en aan haar leer, wat er ook verandert. U denkt aan alle mogelijke mensen die tussenpersonen worden geacht te zijn. U denkt ook aan de paus, die eigenlijk te gering is, ik bedoel dat niet kwetsend voor zijn persoon, maar de figuur van de paus, die eigenlijk te gering is om erover te praten als hij zich noemt, de plaatsbekleder van Christus op aarde. En het is dan ook onbegrijpelijk dat zeer vooraanstaande mensen, ook in onze kerk, niet alleen en nog niet eens uit de eerste plaats uit de vrijzinnigheid zeggen dat er over een bisschop, ook over de voorzitter van de bisschoppen in de vorm van een paus, wel te praten zou zijn. Daar valt niet over te praten. Want daarmede wordt onze zaligheid omgestoken. Dat wij een voorbidder hebben aan de rechterhand van de Vader. En dat daar een rechtstreekse toegang is tot die Vader. Door het bloed. En de geest van de middelaar zelf. Gemeente, ziet u hem staan in zijn dienst. Vaardigheid, ook vanavond. En zitten in zijn rust. Nu zegt de catechismus dat hij daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen zou als het hoofd van de kerk. Vandaag aan de dag horen we vaak dat christenen zich moeten waarmaken, of dat de gemeente zich moet waarmaken op deze aarde. Ik heb nog nooit ergens zo'n afschuwelijke, hoogmoedige uitdrukking gelezen. Wij onszelf waarmaken. Nee, gemeente, in de Bijbel staat dat God zich waarmaakt. Ook in ons daarover straks. Christus maakt zich waar. Dat wil zeggen, bewijst zichzelf als het hoofd van de kerk. Dat is hij altijd geweest. Krachtens de raad Gods, krachtens de innige mystieke vereniging van Christus en zijn verborgen gemeente. Maar, daar gaat het hier niet over, het gaat er hier om, dat de Heer Jezus publiek voor hemel, hel en aarde is gekroond als het hoofd van zijn gemeente, hoofd van zijn kerk. Gemeente, dat is een geweldige zaak. De gemeente wordt vaak zijn lichaam genoemd. Prachtig beeld. Hij wordt vaak het hoofd der kerk, de Here van de gemeente genoemd. En daar bewijst hij zichzelf, direct al, als hij ten hemel gevaren is en hij de discipelen 120 in getal samentrekt in Jeruzalem, en daar in de geest, om de geest doet bidden, een nieuwe apostel aanwijst, straks Paulus verwekt op een extraordinaire wijze, op de weg naar Damascus. Mensen de gevangenis laat ingaan en uitgaan, denk maar aan Petrus, voor wie de deuren zomaar open zwaaien. Hij regeert van daaruit zijn kerk. Hij is er dus bij. En er is geen ontzettender zaak voor de kinderen Gods wanneer ze het gevoel hebben dat hij er niet bij is, dat ze verlaten zijn. Dan regent het klacht. En het is een van de meest ontzettende symptomen van de secularisering en de verwereldlijking, wanneer mensen in alle ernst en gemoedelijkheid zeggen, ik merk er nooit iets van. Komen daar straks nog op terug, goed. Want de Heer Christus bewijst zichzelf, niet voor het ongeloof, dat heeft hij nooit gedaan, maar voor het geloof. Hij bewijst zichzelf daar als het hoofd van de kerk. Dat wil zeggen, gemeente, het hoofd is het brein, is de regering, het centrum, het levenscentrum, dat is boven. En wanneer een kerk haar hoofd kwijt is, dan is het een lijk aan de ontbinding prijsgegeven. En dat kan het meest naar de keel vliegen, gemeente, wanneer de kerk zich met ik weet niet hoeveel dingen bezighoudt, maar schijnbaar geen direct contact met dat hoofd heeft, van waaruit al de levensbewegingen van het lichaam worden geleid. Gemeente, hij is het hoofd van de kerk, hoofd van het lichaam. En daarom heeft de reformatie dwars tegen het zicht en tastbaar maken van dat lichaam van Christus in die machtige Romana, in die machtige Rooms-Katholieke kerk, heeft de reformatie altijd onmiddellijk teruggegrepen op het hoofd van de kerk. Hij is onze bisschop. Hij is ons hoofd. Hij is onze apostel. Hij is onze voorbidder. Gemeente, dat we erop letten. Want u kunt een kerk zoeken net zo heilig en zuiver als u wilt. Maar u moet er goed aan denken, elke kerk, geen enkele kerkvorm is in staat het geheim der godzaligheid te bewaren zonder het hoofd. U kunt een kerk van uitverkorenen zoeken naar uw smaak. U kunt menen dat het daar en daar de meest geborgen vorm is. Maar het is niet zo. Kerk is alleen veilig in haar hoofd. Van daaruit wordt zij geleid. En dat betekent ook dat wij met z'n allen alleen maar lege briefjes hebben in te vullen. En alleen maar hebben te vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Want als dat levensecht is uit uw en mijn hart, dat Christus is het hoofd der kerk, dan betekent dat dat hij het voor het zeggen heeft. Hij is een scepter zwaard. En dat hij ons regeert door zijn woord. We hebben met Pinksteren gezien, vol van de geest, ik wil zeggen vol van Christus, vol van God, ook vol van de Heilige Schrift. Want een kerk die dicht bij haar hoofd leeft, die leeft ook zo dicht bij de Schrift. En gemeente, dat kunnen we elkaar nooit genoeg inscherpen. En u staat hier dat door hem, dat wil zeggen door Christus, de Vader alle dingen regeert. De Vader doet geen troonsafstand. Want de Zoon doet nooit iets in concurrentie met de Vader. Er is niet de minste vorm van tegenwerking of concurrentie. Hoe zou het ooit bestaan? De Heer Jezus zegt, het is mijn spijs, mijn eten en mijn drinken om de wil van de Vader te doen. Maar de Vader delegeert alle macht aan de Zoon, regeert door middel van hem. Dat wil zeggen, gemeente, Christus is na zijn hemelvaart de uitvoerder van het goddelijk raadsplan, van het goddelijk welbehagen, waarin de Vader voluit meegaat, naar Christus benoemd, zodat hij kon zeggen, mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat wil zeggen, niets is aan die macht ontrokken. Geen troongeesten, geen dienaren, geen geestelijke boosheden in de lucht. Alle machten der hel, alle listen en omtrekkende bewegingen van de zaak. Zo regeert hij allebei. Door zijn woord en door zijn geest. Gemeente, wat een wonderlijk koop en wat een wonderlijk volk. want deze koning maakt vijanden tot vrienden. U ook al, die zeggen moet ja, heeft de vijandschap bij mij overwonnen. Hij maakt onwilligen gewillig, hierden bekeerd. Mensen die in duisternis lopen en de weg niet weten, die wijst hij de weg. En van daaruit, gemeente, regeert hij heel de wereld. Want de Heer Jezus wordt ook genoemd de overste van de koningen der aarde. Of ze daar erg in hebben of niet, is vers 2. Maar vers 1 is dat het zo is. De overste van de koningen der aarde. Wat is dat voor een regering in de wereld? Daar kan ik vanavond niet zo breed op ingaan. Dat zou op een gemeenteavond wel eens passen. Nou, die theorieën na te gaan over dat koningschap van Christus op de brede terreinen van het leven, waarin we helaas in veel sectoren van kerken de priester, de hoge priester zijn kwijtgeraakt. Kijk, gemeente, laat ik het vanavond zo mogen zeggen, dat heel de wereld ligt in zijn hand. En in die wereldregering heeft hij als centrum op het oog zijn kerk. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die heeft hij op het oog. En daar doet hij alles aan mee werk. Op een voor ons ondoorzichtbare wijze. Want als iemand, als een jongen of een meisje mij vraagt, hoe regeert Christus zijn kerk? Dan kunnen we zeggen door het kruis, even raadselachtig, even onbegrijpelijk, maar wel in het kruis. Dat wil zeggen, wij zijn niet de jubilerenden in het gestoelte der ere gezet. Wij zijn niet de mensen voor wie de wereld de hoed afneemt, in tegendeel aan wie ze de voeten afvegen, als het goed is. We hoeven niet maar te solliciteren, maar wanneer het vanuit hem is. Hij regeert zo, gemeente, Pascal heeft het een keer zo gezegd. Christus, zegt Pascal, is de strijd te boven, maar in zijn lichaam, dat is in zijn kinderen, is hij elke dag nog in doodsnood. Wordt hij elke dag als het ware nog gekruisigd? Wordt hij elke dag nog overgegeven in de dood? Wordt hij onder alle lasten en noden en bezwaren begraven? Dat is een diep woord, gemeente. Inderdaad, in het geloof meer dan overwinnaars. Maar dan in het geloof. En wat zie je ervan? Een bloedspoor in de geschiedenis vanwege de vervolging of verharde kosten in het kerk zijn vanwege de verstening. Het is een wonder, gemeente, dat die kerk er nog is en dat God op een voor ons ondoorzichtbare wijze die kerkgeschiedenis schrijft. Soms door veel bloed en tranen en lijden en vervolging heen. Maar God trekt het spoor. Dat is een zaak van het geloof. En daarom heeft Christus al die stamhoofden, die soms zo verschrikkelijk vijandig kunnen zijn tegenover de pioniers in de zend. En daarom heeft Christus al die presidenten en al die machthebbers in zijn hand. Wanneer hij een deur voor het evangelie wil openen. Dat is de weg van de zending. Ziesendorf, de grote zendingsman, heeft een keer gezegd. Mission is passion. Zending is lijden, met een lange ei. En daar heeft Ziesendorf gelijk in. Hoe kwam het evangelie in Nederland? Doordat wij Bonifatius bij Dokkum vermoorden. Weg met die man. Hoe kwam het evangelie in het Ratjeland? Doordat ze zendeling van Leusden vermoorden. Maar zijn moordenaar kwam later tot bekering. kijk, zo verwint Christus niet. Hij waagt er alles uit. Vlees en bloed en alles. Maar hij trekt zijn spoor door. Een wonderlijke, aanbiddenswaardige reis. Wat weten wij eigenlijk? Hoe minder wij weten, gemeente, hoe meer wij hen bewonderen. En als wij in de tweede plaats vragen wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus, dan komen wij vooral aan het binnenwerk van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, zegt Jezus, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hoor maar, eerstelijk, ten eerste dus, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Het is net alsof u het ziet gebeuren. Hij giet zijn hemelse gaven uit. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. Dat wil dus zeggen, gemeente, zoals wij al zagen in het staan van Christus, dat hij niet werkloos is, maar dat hij voortdurend doorgaat. En dat hij die Heilige Geest in ons uitstort met zijn gaven, om ons soms een voorsmaak te geven op de eeuwige zaligheid. Dat geeft de Heere als het nodig is. Maar in het bijzonder om ons te bewerktuigen in de strijd en de worsteling van het leven. Want de Heere kweekt op deze aarde geen renteniers. Maar mensen die midden in het bruisende leven staan en zondags gehavend en verfomfaaid en verkreukeld en leeg en akelig en maar naar de gemeente samenkomsten komen en zeggen, o God, is er niet een druppel voor mij bij? Dat kan ook thuis, God zeggen dat. En in de samensprekingen gebeurt dat ook. De schrift lezen, niet te vergeten in de gebed. Gemeente, om ons te bewerktuigen, heeft God zijn Heilige Geest uitgestort. Toen Christus verhoogd was. Want wat baat ons, gemeente, de verhoging van Christus aan de rechterhand van de Vader, als wij geen deel aan hem hebben? Als zijn gerechtigheid, genade, genoegdoening niet in ons uitgewerkt wordt, in ons zijn lidmaten uitgiet. De catechismus is niet bevindelijk. Bevindelijk is niet dat de dingen op een rijtje worden gezet, maar dat soms in één korte, stoere, diep mystieke zin de verborgen gemeenschap met Christus wordt geraakt, wordt duidelijk opengelegd. Want gemeente, deze lidmaten, of een nog ouder woord, ledematen, dat gebruiken wij niet meer, maar dat is het ouderwetse woord voor lidmaten, dat duidt precies aan een deel van het lichaam. Deze lidmaten, gemeente, zijn niet mensen die daar van de geboorte uit opstaan, maar die erop gebracht zijn. Wij werden overgebracht in Christus. We lopen allemaal de verkeerde kant. We lopen allemaal van God af. Maar wat een wonder, gemeente, wanneer wij in die van God vervreemde staat worden stilgezet. Wanneer daar niet alleen de aanrading en het welmenend aanbod der genade komt, maar we niet verder kunnen. Er zijn hier mensen die het erg moeilijk hebben. Maar als er op aankomt, dan rapen ze alles weer bij elkaar en dan lopen ze verder. Maar gemeente, als we nou eens niet verder kunnen, dat hij ons stil houdt en zegt, ik heb een woord Gods aan jou. Dat is het woord van de bevrijding uit je boeien. veroordeel tot in het diepst van je ziel. Gemeente, dat is, daartoe is Christus verhoogd. Om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat het evangelie van boven komt. Altijd opnieuw. Dat de Heilige Geest van boven komt. Altijd opnieuw. En dan dient ook direct de vraag gesteld te worden tot zelfbeproeving. Deel ik ook in die gave, die geest waarover wij het op de eerste Pinksterdag hadden, er ook in die gaven meervoud van de Heilige Geest. Want het is toch een zaak van zelfbeproeving, gemeente, of we in het geloof zijn. Niet of wij vruchten voortbrengen, want dat is kort maar krachtig uitgesloten. Geen vrucht in der eeuwigheid. Maar of wij, gemeente, door die verborgen levensgemeenschap met de Heer Jezus ook die vruchten van de geest ontvangen. Denk maar aan de kostelijke van het geloof. Wat is het geloof toch een wonder geschenk. Een bijzonder groot geschenk. Denk maar aan die openende kracht van de Heilige Geest. U zit onder het woord. En vroeger zat u aan uw oren te friemelen of ik weet niet wat u deed. Maar dat is al lang voorbij, want u werd gegrepen van binnenuit door het woord. En ik zou haar zeggen, als uw tong luisterde, niet alleen uw oren, maar ook uw tenen. Want toen werd ge van toeschouwer belanghebbende. Dat is even wat. Want dan werden we erbij gezet, gemeente. En ervoor gezet. Dat wonder, gemeente, dat God de harten opent voor wat Hij door de dienst van mensen tot ons te zeggen heeft. En dat hart staat open, ook vanavond. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gemeente, dat leert ons ook de zonde haten. En in de ware gemeenschap met God en zijn volk te leven. Christus wil dat. En daarom, gemeente, daar gaan wij zo diep onder door als we de Heer Jezus horen bidden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zouden zien. Zo gemeen staat hij bij de Vader. En laat hij zijn werk gelden voor God en in zijn kerk. Dat is geen strijd, maar dat is helemaal met elkaar in overeenstemming. O, dat wonderen van God geleerd wordt. Niemand is er te dom voor. Niemand is er te knap voor dat verborgen van God geleerd worden. Waar de Bijbel het voortdurend over heeft. Zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste tot hun grootste. En ze zullen allen van God geleerd zijn. Gemeente, dat is door die Heilige Geest. Doordat hij dat eeuwig geldend offer van Christus, dat voor de Vader geldt, indraagt in het hart. Zodat we er houvast aan krijgen. Zodat we er zicht op krijgen. Zodat we er werk mee krijgen. Geloofswerkzaamheden, welke verstaan. En dat het de vloer wordt waarop wij leren rusten. Daarom is er ook redding voor mensen die vastzitten. Want hij heeft zo'n grote kracht. De duivel drijft een mens altijd in de hoek. En ons boze hart nog niet. Die zegt, voor jou kan het niet meer. Het is voor jou te laat. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb zo'n kracht in mij. Er is zo'n kracht in mij om te genezen en om te helen. Wel nu gemeente, daarmee staat hij voor ons. Want hij weet met zondaren om te gaan. Met zonde om te gaan. Wij niet, hoor je dat, wel te doen. Maar hoe wij één zonde, de schuld, de smet, de vloek, het oordeel, van onze ziel afkrijgen tot voor de rechterstoel van Christus, daar weten we niets van. Dat wil hij ons leren. Gemeente, wat is het een zaligmaak. Te meer dat hij de volle zegen van de Vader is. Hij heeft in zijn gehoorzaamheid des Vaders wil ontzien. Al Gods welbehagen vloeit door de middelaar in de geest. Ook in het leven van de gemeente. Dat kunnen allerlei gaven zijn, gemeente, te veel om op te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zachtmoedigheid. En aan de nederigheid. Want wij zijn van die kleine nijdassen soms. Als iemand ons een steen naar ons hoofd gooit, dan willen we graag een grotere steen teruggooien. Maar om nou de minste te zijn en de onderste weg te gaan, daar zijn we niks te groot voor, want we hebben geen aanzien. Om de onderste weg te gaan, mensen in de gemeente elkaar om strijd gaan dienen. Geen prestige kwesties maken. Wat hebben we voor prestige? Die van genade leeft. Die leeft van genade. De nederigheid, ook de vriendelijkheid, de mededeelzaamheid. Zeer concreet. De zachtmoedigheid en al wat Paulus als vruchten van, als vrucht van de geest opnoemt. Gemeente, de Heer Jezus zegt, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, let u erop, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zodat gij van de Vader begeert, het zal u geschieden. Ook de gave van de blijdschap en de vreugd. Want ach gemeente, wat een steurzaam. Wat wordt Gods werk ook in ons telkens verdacht door de zon. Wat een stoorzenders zijn er van binnenuit en van buitenaf. Wat zijn de dagen van de duisternis velen. Dat ligt niet aan God. Dat ligt aan ons. Want er staat hier dat hij in ons zijn lidmaten zijn gaven uitgiet. Dat is niet maar een druppeltje laat vallen, dat is al eeuwig groot. Maar uitgieten. Gemeente, en als dat niet gebeurt, dan zitten de kanalen verstopt. En als kanalen verstopt zitten, dan gaan de mensen wel terdege onderzoeken waar het zit. In het gewone leven al. En zo is het in het gemeenteleven ook, gemeente, dat wij ons voor God neerwerpen en zeggen, o God, dat ik nooit een ander in de weg sta. Niet een verstopt kanaal ben voor mijn vrouw, voor mijn man, voor mijn kind, voor mijn vader, voor mijn moeder. In ons zijn lidmaten zijn hemelse gaven uitgiet. Gemeente, wat is dat een strijd. Maar wat is hij ook de machtige om die geest voortdurend te laten indrukken. Die geest te laten invloeien. Wat onderhoudt hij zijn kerk? Wat is hij van de morgen tot de avond bezig, maar in het grootst geweld ook te bewaren? Meent hij, dat is het laatste, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Veiligheid van de kerk ligt niet in haar organisatie, hoe noodzakelijk die ook is. De veiligheid van de kerk ligt niet in het getal. Hoe belangrijk dat kan zijn. De veiligheid van de kerk ligt niet in haar financiële draagkracht. Hoe noodzakelijk dat ook is. Maar de veiligheid van de kerk ligt in haar hoofd. dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, daarom beginnen wij elke dienst met de uitdrukking: onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. En rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere om zijn volk. Tegen alle vijanden, en dat zijn er wat, die zielenmoordenaar, dat eigen goddeloos en hoogmoedige ik, al die vijanden, hij handhaaft zijn goddelijk recht. Hij handhaaft ook van de Vader gedelegeerd dat genade genade is, dat zijn recht overeind blijft staan in de genade. Gemeente, hij bewaart de gemeente, ze bijna tot een puinhoop is vervallen, dat ze niet helemaal ten onder zal gaan tegen de valse leer, de vervalsing in het evangelie. Er is geen enkele kerk die daarvoor van huis uit gevrijwaard is. De zuiverste in klas. Niet één. Alle kerken hebben in zich de mogelijkheid een valse kerk te worden. Al. Dat is om onze hoofden eraf te slaan. Want wij lopen altijd nogal hoog weg met het ons. En te zeggen: Heere, bewaar me bij uw woord en bij uw waarheid. Bewaar de gemeente erbij. En breng de kerk terug. Breng de gemeente terug. Hij strijdt tegen de dwaling. En geeft een onderscheidingsvermogen van binnenuit. Door de zalving van de Heilige Geest. En dan gaan we niet een stelletje merktekenen zoeken die niet bijbels zijn of helemaal ondergeschikt zijn. Nee, maar dan zijn we dat op de centrale zaak. Van de apostelen staat geschreven: zij volharden in de leer. Dat is het onderwerp. In het gebed. In de breking des broods. Dat kan het avondmaal zijn. In de gemeenschap. De koinonia. Wonderbaarlijke gemeenschap. Dat is de taak van de kerk. Volharden in het onderwijs, in de leer, in de gebeden, de sacramenten, in de gemeenschap. En al die het u anders vertelt, die haalt dat niet uit het woord Gods, maar uit zijn eigen bolletje. Dat heeft de Heilige Geest ons geleerd. En daarom, gemeente, van daaruit worden wij vermaand om de goede strijd van het geloof te strijden. En te grijpen naar het eeuwige leven. En daarin triomfeert de koning van de kerk. Dat hij wel haast, dat wil zeggen het zit er dik in, over al zijn vijanden zal triomferen. Gemeente, wat is dat een almachtige bewaring. Bij God bewaard, in God bewaard, door God bewaard. Want dag en nacht is de Satan bezig. De kanalen bij u en bij mij, als er door Gods geest gegraven zijn, te verstoppen. Dag en nacht. Dag en nacht is hij bezig huwelijken en gezinnen te verwoesten. Dag en nacht is hij bezig om de jeugd in de glorievorm van deze tijd te verdoven. Dag en nacht is hij bezig om de praktijk der godzaligheid te vernietigen. Gemeente, dat er nog een kerk en een gemeente is, ligt waarlijk niet aan u of mij, maar aan de bewarende hand Gods. Zullen we hem daar samen om prijzen? U hebt misschien wel eens wat over kerkgeschiedenis gelezen. En als u klaar was, dan zei u: God dat, er is nog een kerk. Ligt waarlijk niet aan u. Maar het ligt wel aan hem. Zie, gemeente, dan hebben wij ook te strijden tegen alles wat ons aftrekt. En nu wil hij dat doen door zijn machtige arm. Beschut. bij die verworven verlossing bewaren. Want het is mijn schriel hoop, vrees niets, vader, zij klein kuddeke, het is des vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Wel gemeente, dan zijn we in God bewaard, als wij door het geloof een lidmaat van Christus zijn. Bent u dat ook? Is dat uw enige zaak in uw leven geworden? Dat geleerd van God zelf door zijn woord en zijn geest, de wijze die hem behaagt, maar zo dat het u toch niet onduidelijk was. Gemeente, wat is er dan een veiligheid en een bewaring, ook wanneer al de problemen en vragen van kerk en wereld op je aankomen, dat je zegt, wat moet er van terecht komen? Zijn machtig arm beschermt de vroom. Hij bewaart zijn kerk. Gelukkig dat volk. Ook in onze gemeente. Dat God vecht. Want de Heer Jezus heeft gezegd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En dat ze niet verloren zullen gaan in de eeuwigheid. Omdat hij daar met zichzelf in zijn zitten en zijn staat, in zijn bidden en in zijn dank, borg voor staat, dat heel zijn kerk thuis zal komen. Amen. Wij zingen uit Psalm 21, vers 6 en 7. Psalm 21, vers 6 en 7. Gezegend, barmhartige God en Vader van de Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest, en dat Gij ons deed in dit eeuwig toevoorzicht, dit eeuwig uitzicht hebt geschonken op uw eeuwige trouw, op uw onveranderlijke raad en welbehagen. Dat hoewel bij ons alles elke dag heen en weer plonst, gij in uzelf niet de starre onbewogene zijt, maar in uw bewogenheid van eeuwigheid dezelfde, gisteren en heden en tot in der eeuwigheid. En dat gij een kerk hebt waarvoor gij instaat, waarvoor gij opstaat, waarvoor gij zijt gaan zitten. Ach, wil ons erbarmelijk kleine, onbetekenende mensjes, met al onze ellendigheden, met al onze zonden, en die machtige voorbiddende handen van Christus beslaat, ook onze wijkgemeente, ook het geheel van de gemeente, en de kerk, opdat wij al onze wijsheid, die niet uit het woord is, verliezen, dwazen worden, als een dwaas gerechtvaardigd te worden door het bloed van Christus. Heere, wil gij in de kinderen van de gemeente, de baby's, een voor ons ondoorgrondelijke wijze uw hemelse gaven uitgieten. Want gij staat voor niets, Heere. Je kunt dat ook doen met de jongens die het zo moeilijk hebben. Wanneer ze zo tussen de 10 en de 20 jaar leven, die meisjes, al die jonge stellen, die pas getrouwden, of ook al langer getrouwden, al die mensen die hier wonen en werken, die hier langer wonen of korter wonen, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Wil gij uit grondeloze barmhartigheid het woord zegenen aan onze harten, zodat we een zegen van mogen wegdragen in ons leven. Wil gij zijn met allen heren die het moeilijk hebben. Wil gij zijn met hen die uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen of van een ziekte hersteld zijn. We danken u met hen. Ze soms na een hele tijd weer in de kerk mogen zijn. En mee mogen leven en mee mogen luisteren. Ach heren, wie zijn wij? En wat kunnen we vergelden? In al onze dwaasheid, maar gij zijt God en geen mens. Wil gij van zulken de dank ontvangen in die biddende en dankende hoge priester, opdat de dankzegging niet ontbreekt uit een verbrijzeld hart. Wil ook zijn met hen die het ziekenhuis ingaat. Wil gij meetrekken in allerlei omstandigheden. Uw handen nog beveiligend, genezend, reddend uitstrekken. En gedenk hier aan allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon in hun huizen, ook de bejaarden onder hen, wil gij nog zegenend handen opleggen en hier het tegelijkertijd zo diep ontdekken. Daar waar de nood zit, verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan in Christus naam alleen. Amen. Wij zingen nu nog uit Psalm 21, de versen 8, 9 en 13. 8, 9 en 13. Verstand uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.